Laten we proberen dan de hoofdlijn van de brief nog even in kort bestek door te nemen. Waar begon het ook weer mee in hoofdstuk 1? Het begon met het onderscheid tussen Christus en de profeten. De profeten van het Oude Testament. Zo begon hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. Vroeger heeft God gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen heeft hij gesproken door de Zoon. En gedurende de brief zagen we dat er voortdurend een vergelijking werd gemaakt tussen Christus en iemand uit het Oude Testament. En hier zien we dat meteen aan het begin al. God heeft vroeger door de profeten gesproken, maar nu heeft hij gesproken door de Zoon. En dat is een rijker spreken. De tweede vergelijking die we tegenkomen is vers 4 tot en met 14 van hoofdstuk 1. De vergelijking tussen Christus en de engelen. Als er staat, zo voortreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. En dat wordt dan uitgewerkt in de volgende 10 versen. Toen volgt er in hoofdstuk 2, de eerste 4 versen, een toepassing. Een toepassing waarin hij opriep om te geloven en om niet Gods spreken te verachten. Vers 3 bijvoorbeeld. Hoe zullen wij ontvluchten als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dus de verkondiging van Christus die gesproken heeft in deze laatste dagen, die mag niet verworpen worden. En dan zien we een toepassing die later nog in andere woorden ook vaak terugkomt. De rest van hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 16, dat is eigenlijk nog weer een verdere uitwerking van de vergelijking tussen Christus en de engelen. Daar kan ik nu niet uitgebreid op ingaan. Wel, dat moet ik noemen dat we in vers 17 voor het eerst het belangrijke woord hogepriester tegenkomen, wat verderop in de brief zo'n belangrijke rol speelt. Hoofdstuk 3, dat gaat over de vergelijking tussen Christus en Mozes, dus dat Christus meerder is dan Mozes. Mozes als leider van het volk, maar Christus als meerdere van Mozes. Mozes als een dienaar, vers 5, maar Christus als de Zoon, ook zo'n belangrijk woord. Toen kwam er opnieuw een toepassing, een hele lange toepassing, een aansporing, 3 vers 7, een waarschuwende toepassing. Het volk Israël is omgekomen in de woestijn, zorg dat u dat niet gebeurt, Hebreeën. Ze zijn omgekomen vanwege hun ongeloof, zorg dat u volhardt in het geloof. Heel kort samengevat. En begin van hoofdstuk 4, de eerste 13 versen, is dat eigenlijk de keerzijde van die toepassing, namelijk de aansporing om te volharden in het geloof. We hebben er onlangs nog een preek over kunnen horen in de kerk. En dan komen we bij vers 14 tot en met 16 van hoofdstuk 4, en dat heb ik destijds en later ook nog wel genoemd, een belangrijk markeringspunt, een omslagpunt eigenlijk. Waarom? Nou, omdat vanaf dat moment heel erg het thema van de Christus als de hoge priester en Christus als het grote offer ter sprake komt. En het begint dus met de aansporing, 4 vers 14, terwijl wij een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En ook nog in vers 16, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Dus dat was het markeringspunt wat het tweede deel, wat eigenlijk de overgang is van het eerste deel van de Hebreeënbrief, dus tot op dit punt, en het tweede deel, hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 10, dat de overgang is. Dus we komen dan nu bij het tweede deel, het deel wat vooral gaat over Christus als de meerdere hoge priester. Dan zien we in hoofdstuk 5 dat Christus Aaron overtreft. En daar werd ook die vergelijking getrokken tussen Aaron en Melchizedek. En waarbij dan Christus de meerdere van Melchizedek werd genoemd die de hoge priester Aaron overtreft. Daar wordt dan direct ook weer een toepassing aan verbonden, vanaf hoofdstuk 5 vers 11. Een vermaning is het eigenlijk, een bestraffing. U hoorde leraars te zijn, mensen die anderen kunt onderwijzen, maar u bent leerlingen. U bent zelfs baby's, als ik het zo mag zeggen. U hebt melk nodig en geen vaste spijzen. Een ernstige vermaning. En daar wordt aan toegevoegd vanaf 6 vers 4 een ernstige waarschuwing tegen afval en ongeloof. En vervolgens krijgt de toepassing toch weer de toon van een aansporing, een bemoedigende aansporing zou ik haast zeggen, als hij zegt in vers 9 van hoofdstuk 6, wij verzekeren ons van u betere dingen. En dan spoort hij hen aan om in het geloof te volharden met Abraham als voorbeeld, die ook vastgehouden heeft aan Gods beloften. Vanaf hoofdstuk 6 vers 20 ziet u het woord Melchizedek, de naam Melchizedek en het woord hogepriester weer voorkomen. En dat vormt de inleiding voor heel hoofdstuk 7, waarin Christus hogepriesterschap nader wordt uitgewerkt. En dan vooral met behulp van die naam Melchizedek. Wat betekent het nou dat Christus de meerdere van Melchizedek is en ook de meerdere van Aaron? En dat hij een beter offer heeft gebracht. Dat is de inhoud van hoofdstuk 7. Dan lezen we ook in hoofdstuk 8 dat het daarop doorgaat, maar dan valt ook het woord heiligdom. Hij is, 8 vers 2, een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. Dus Christus doet geen dienst in de oud-testamentische tabernakel, maar in de ware tabernakel. Dus even voor alle duidelijkheid nog, de ware tabernakel, de echte tabernakel, zegt de apostel, is dus in de hemel. Dat was niet de oud-testamentische aardse tabernakel, maar de echte tabernakel is in de hemel. En daar doet Christus zijn werk. Vanaf hoofdstuk 8 vers 6 zien we dan dat Christus ook meer is wat betreft het verbond, want daar zien we staan, hij is de middelaar van een beter verbond. En dat is waar Kees net naar vroeg en waar we het net ook over hadden, de nieuwe verbondsbedeling die vastgemaakt is in het offer van Christus, omdat hij ook een meerder offer heeft gebracht. Dan kunnen we eigenlijk hoofdstuk 9 en ook het begin van hoofdstuk 10 samenvatten. Opnieuw de uitwerking, wat wil het zeggen dat Christus een meerder offer heeft gebracht dan de offers van het Oude Testament. Hij is dus meerder, groter, heerlijker dan de offers, alle offers van het Oude Testament. En zijn offer is ook meerder wat betreft de kracht. Daarover gaat hoofdstuk 10 vooral. Het Oude Testament waar de offers altijd herhaald moesten worden. De priesters waren altijd bezig. Nooit konden ze gaan zitten. Van Christus wordt gezegd, hij heeft één offer gebracht en hij is in eeuwigheid gezeten. Hij mag gaan zitten omdat zijn werk volkomen is. Dat was het tweede deel van de brief, het grote middendeel. Dus de vergelijking waarbij Christus vergeleken wordt met de oud-testamentische eredienst en duidelijk wordt gemaakt dat hij die overtreft. En tenslotte hebben we dan het derde deel van de brief, wat we het afgelopen seizoen met elkaar hebben besproken, vanaf 10 vers 19. Dan hebben we dus eerst weer een markeringsmoment, 10 vers 19, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis de hoop vasthouden. En vers 24, laat ons op elkaar acht nemen tot opschepping der liefde. Geloof, hoop en liefde zagen we daar terugkomen. En dan zien we dat de rest van de brief eigenlijk voor het grootste gedeelte toepassing is. waarschuwing voor ongeloof, de rest van hoofdstuk 10, oproep tot volharding in het geloof met de oud-testamentische gelovigen als voorbeeld, hoofdstuk 11 natuurlijk. Het was een voorbeeldlijst, heb ik u meerdere keren geprobeerd voor te houden, om als voorbeeld om ook te volharden in het geloof. Daar gaat hoofdstuk 12 dan ook op door. Alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Oud-testamentische gelovigen als voorbeelden voor het volharden in de loopbaan van het geloof, maar vooral, 12 vers 2, kijk niet alleen naar die oud-testamentische gelovigen, kijk vooral naar Jezus. Jezus Christus als de overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht, lijden dus, en daarover gaat dan het vervolg van hoofdstuk 12. De Hebreeën, laten zij ook bereid zijn om te lijden en laten zij dat lijden ook zien als een blijk van Gods vaderlijke kastijding. 24, oproep tot een heilige levenswandel, en ik bedoel 12 vers 14 dus, en dan sluit dat hoofdstuk af met te verzekeren wat de positie is van de gemeente, vers 22 vooral, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende Gods, vers 24, en tot de middelaar van het nieuwe verbond. 25, vers 25, de oproep, zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En dan tenslotte het laatste hoofdstuk met verschillende vermaningen, en waarin onder andere wordt gewezen op Christus die buiten de poort geleden heeft en dat wij dat voorbeeld moeten navolgen. We hebben het recent nog met elkaar besproken. Nou, dat was even de grote lijn van de brief, deze zeer rijke en inhoudsvolle brief, waar ik in ieder geval tot mijn eigen vreugde me in heb mogen verdiepen samen met u, en voor ik u hartelijk wil danken dat u dat samen met mij wilde doen, de afgelopen 2 jaar bijna. En ik wil afsluiten met de zegenwens waarmee de apostel ook afsluit en die we net overdacht hebben. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.